Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, in Christus Jezus den Heren, door den Heilige Geest. Amen.
Samen lezen wat u gewijde aandacht vindt opgetekend in het evangelie naar beschrijving van Johannes en daarvan de versen 15 tot het einde, vers 24, maar eerst de 12 artikelen, dus eerst de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en dan Johannes 21 vers 15 tot en met 24. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde male: Simon, Jonas' zoon, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelve en wandeldet al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, tekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem: Volg mij. En Petrus zich omkerende, zag de discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was, en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus: Heere, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem: Indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou. Maar indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigd en deze dingen geschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Onze tekst vindt ge in de versen 7 en 8 van Johannes 21. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus: Het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Laten we de Heere bidden om zijn zegen. Eeuwige, volzalige God, we mogen hier weer samen zijn. Laten we uw hand mogen zien in ons leven. Laten we letten op uw roepstemmen, op uw bemoeienissen. En laten we het als een voorrecht mogen zien dat gij nog uw bemoeienissen ook vandaag met ons wilt hebben. Want gij laat uw woord prediken en ge laat het sacrament bedienen. En zo mochten wij hier vanmorgen samen zijn bij uw woord en bij het sacrament van het avondmaal. En nu zijn wij bijeen in een ure van dankzegging, van nabetrachting. En nu weet gij, Heere, wat wij alle nodig hebben, want nu zijn er die vanmorgen niet aan deze plaats waren. En er zijn er ook die wel vanmorgen hier waren en die toch niet gekomen zijn aan de dis. En nu hoeven wij daar niet over te oordelen, want gij alleen kent het hart, Heere, maar wij hebben zo nodig dat ge ons bindt aan uw woord en inzettingen. En dat wij naar dat woord ons richten. En dat we in die weg zoeken zalig te worden. Wij verwaarlozen zo menigmaal alle dingen die gij geeft, opdat ze ons tot zaligheid strekken. En als wij dan verloren gaan, dan zijn wij zelf de oorzaak ervan. Want dan zegt gij, ik heb geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Heere, laten we dat mogen zien. En geef gij dan genade, Heere, dat er een verandering in ons leven mag komen. Kan wezen dat we onverschillig staan tegenover het avondmaal en dat we het vanzelfsprekend vonden dat we daar niet aankwamen. Heere, hoe zullen wij dan straks aanzitten aan het avondmaal van de bruiloft des Lams? Wij zullen toch hier met u in gemeenschap gekomen moeten zijn. Zal het wel zijn op reis naar de eeuwigheid. En daarom mocht gij alle die hun plaats ledig lieten dit ter harte doen nemen, want al is het waar, wij hebben nodig de werking van uw geest om rechte avondmaalgangers te worden. Nochtans is het erg en daar staan we dan zelf schuldig in wanneer wij nog zo van harte verhard zijn dat wij, en dat voelen we dan, niet aan die dis horen. Maar Heere, waar horen wij dan bij? Horen wij dan bij de wereld, bij de zondaren die buiten u leven? Want als het goed is, zullen wij toch die weg moeten verkiezen door de binding aan u en uw volk. Heere, wil dat leren. En laat ook vanavond de prediking daartoe mogen zijn, tot een aansporing van uwentwege. Kan zijn dat we hier gekomen zijn, ook aan de dis. En daar hoeven wij niet over te oordelen, maar dat weet gij, Heere, in hoeverre wij waarlijk levende leden zijn van uw kerk. En nu kan het zijn dat we hier gekomen zijn zonder rechte betrekking op u, zonder dat wij door u genodigd waren. En dan staat er, dan eten en drinken we onszelf een oordeel, niet onderscheiden het lichaam des Heren. En nu kunt ge ons nog indachtig maken, want al is het dan een oordeel, het is niet het oordeel. En ge hebt al meermalen mensen die gewoon waren avondmaal te vieren, later tot zichzelf te brengen om ze recht werkzaam te maken aan de troon uw genade. Kan zijn dat wij geroepen waren om te komen en dat we onze plaats ledig gelaten hebben. Heren, daar kunnen wij dan toch geen vrede mee hebben als gij genodigd hebt en gij bij de tekenen van brood en wijn hebt willen zeggen wie gij zijt voor uw kerk. De nodiging is welmenend geweest. Heren, ze hebben u bedroefd en zij hebben schade aan hun ziel gedaan. O, wil dat ook indachtig maken, want er is altijd in een weg van bekering tot u bij uw genade en vergeving. En het is te begrijpen als iemand ziet op zichzelf dat hij dan zegt, ach, daar hoor ik niet. Maar Heer, het kan ook zijn uit de keus dat iemand toch zegt, ach, mocht ik nog met dat volk leven en met dat volk sterven. En nu kunnen wij niet met dat volk leven en sterven zonder u. Het moet om u gaan. En Heren, daar gaat het bij uw kinderen om. En als dat recht is bij de avondmaalgangers en bij hen die mogelijk niet gekomen zijn, dan heb ik ook voor hen nog een woord vanavond. Want gij spreekt voortdurend en gij wilt laten zien niet alleen wie zij zijn en blijven, maar ook wie gij blijft, eeuwig en altoos. Daarin ligt alleen de vastheid, de hoop, de verwachting, waardoor ze niet beschaamd kunnen uitkomen. Heren, wil dan met ons zijn, wil de kinderen gedenken en de jeugd. Heren, mocht gij in die jonge harten willen werken door de krachtdadige werking van uw geest. Want ouderen gaan heen. En hoe zal het met uw kerk gaan als er geen mensen meer bekeerd worden? Dan vergaat de wereld en dan kunnen we niet zalig worden. Heere, bind de ernst hiervan op het hart van onze jeugd. Gij kent ze, de meisjes, de jongens en de kinderen. Heere, geef de ouders die genade om uw dienst aan te prijzen van harte, opdat de kinderen het mogen zien dat ouders ook lust hebben om u te vrezen. Dan gaat er van ouders een voorbeeld uit, een stimulans. En dan zeggen ze, kom, ga met ons en doe als wij. Het is moeilijk in deze tijd, de wereld lokt, het hart is boos en Sion is verdeeld. Maar Heere, gij leeft nog en ge staat nog op de oever van de zee. En ook in de donkerheid van de tijd slaat gij uw kerk gade. Ogen mocht dan geven aan uw kinderen maar bij u te schuilen, bij uw kracht te zoeken, bij u een biddend leven te hebben, opdat ge zo uzelf meer en meer openbaren moogt en ze uit en door u mogen leven. Dan bindt gij uw volk samen, dan wordt gij verheerlijkt. Laten we zo dan samen mogen zijn, onze noden voor u mogen neerleggen, kracht van u mogen ontvangen en we zo overal uw kerk nog bouwen in deze boze wereld, in deze donkere tijd, opdat Sion boven op een berg een stad mogen zijn die niet verborgen kan blijven en een licht op een kandelaar dat zijn schijnsel geeft door uw genade in deze duistere wereld. Heere, wil uw knechten zalven, zend arbeiders uit in uw dienst en wil het in ons land met de kerk nog wel maken en overal in de hele wereld. Mocht gij dan ook ons willen bekwamen om deze dienst te leiden en wil zo samen ons nog zijn tot een genadig God. Heere, verbeurd ligt het bij ons. Wij kunnen niets voortbrengen voor verzadiging, niets voortbrengen u welbehagelijk, want wij zijn Galileërs, boze zondaren, maar Heere, gij zijt daar gekomen en dat is onze enige hoop en verwachting, dat gij dezelfde blijft in der eeuwigheid. Dan kunnen we leven en dan kunnen we sterven en in die weg zullen wij behouden worden. Hoor gij ons dan, aanbiddelijke Jehovah, uit genade. Amen. Geliefde, wij vinden steeds weer in Gods woord dat de Heere komt op zijn tijd. Hij komt. Dat staat vast. Hij komt op zijn tijd. Dat staat ook vast. En nu is de tijd van de mens niet altijd Gods tijd. Daar mankeert nog wel eens wat aan. Ik denk aan de kinderen Israëls, die waren in Egypte verdrukt. En ze riepen tot de Heere, en je zou zeggen, de Heere zal wel uitkomst geven. Maar het duurde nog jaren, vele jaren. En toch had de Heere ze niet vergeten. Maar hij kwam op zijn tijd. En toen verloste hij ze door wonderen. En zo heeft de Heere dat volk door de woestijn naar Canaan geleid. Ik denk aan de kerk van de oude dag. In het paradijs heeft de Heer al de moederbelofte gegeven en geslacht aan geslacht heeft uitgezien naar de vervulling van dat woord. En er is veel twijfelmoedigheid geweest en er is gezegd, zouden zijn beloften nimmer haar vervulling missen? Heeft God vergeten genadig te zijn? En dan kwam de Heer weer met woorden van troost en van bemoediging, maar hij vervulde zijn woord nog niet. Dat kwam later, op zijn tijd. Maar het kwam, want in de volheid des tijds heeft God zijn Zoon gezonden in deze wereld. En toen heeft God getoond dat hij waarmaker van zijn woord is. U voelt, we kunnen vele voorbeelden hieraan toevoegen, want het hele woord is daar vol van. God is getrouw, wat hij belooft, doet hij. Maar dat doet hij op zijn tijd, op zijn wijze, en dan vraagt hij geduld. Dan vraagt hij uit te zien. Dan vraagt hij te beoefenen dat iemand toch aan de Heere kan vasthouden, ook wanneer hij vertoeft. Wij vinden dat ook in de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vroeg en die ook nu weer onze aandacht zal vragen. In deze uren van nabetrachting gaat het er eigenlijk over weer terug te zien op wat de Heere doet door middel van de prediking, door middel van het avondmaal, wat hij doet in de kerk, wat hij doet bij zijn kinderen. En dan toont hij altijd weer dat hij Jehovah is. Ik zal zijn die ik zijn zal. Een volkomen zaligmaker. Een God voor de tijd, voor de eeuwigheid. Maar dan is het ook nodig leidzaamheid te leren. En aan de Heere vast te houden, ook in wegen die niet verstaan worden. En die zijn er zoveel. Maar om dan juist daardoor geleerd te worden, onderwijs te ontvangen, om te mogen zien wie de Heere is. Nu geliefde, dan spreekt hij als men het mag opmerken. En dat is het wat nu ook onze aandacht vraagt. Jezus gebiedt het net uit te werpen in het water, de zee, als het geen tijd is en er geen vis is en de discipelen vermoeid zijn. En dan geeft hij een rijke vangst. En dan is de vrucht wat we zien hier in onze tekst. We We lezen als hoofdgedachte de discipelen aan de zee van Tiberias, verblijd door Jezus. We letten ten eerste op een opmerkelijk teken, dat is die visvangst. De tweede plaats op een hartelijke uitroep, dat is van Johannes, het is de Heere. Dan op een spontane daad, dat is Petrus, u ziet het. En ten vierde een vrijwillige inspanning. Ze spannen zich alle in om de vis aan land te krijgen en daardoor te meer te zien wie de Heer is in de tekenen van zijn almacht en van zijn goedheid. We willen eerst zingen Psalm 118, de versen 7, 8 en 9. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Gods rechterhand is hoog verheven. De Heer wou mij wel hard kastijden, gelegenheid voor uw lieden gaven. De kerkraad heeft mij gevraagd er even uitdrukkelijk op te wijzen dat de collecte van vanmorgen en van vandaag bestemd is voor de diaconie. En ik weet niet hoe vaak ervoor gecollecteerd wordt, maar ik begreep van maar heel weinig. Dus als er dan eens een keer gecollecteerd wordt voor de diaconie die tenslotte ook zijn uitgave heeft, dan mogen de mensen wel even diep in hun portemonnee tasten om die kas weer wat aan te vullen, zodat aan de verplichtingen kan worden voldaan. Dus de Heere zegen u ook in uw gaven. Wij zingen Psalm 118, vers 7, 8 en 9. Thank you. een opmerkelijk teken, dat zal onze eerste gedachte zijn, want willen wij begrijpen waar het hier om gaat in onze tekst, geliefde, dan moeten wij het verband zien met het voorgaande. De discipelen waren naar het woord des Heren naar Galilea gegaan. En daar hadden ze hem verbeid. En Jezus had vertoefd. En ze waren moedeloos geworden en gaan vissen. En ze hadden niets gevangen. Het was alles vergeefs geweest. En toen kwam hij. Hij stond op de oever van de zee, had een gade geslagen, verwelkomde hen met kinderkens, met de vraag, heb je niet enige toespijs? En toen zij wrevelig antwoord hadden, nee, toen had hij gezegd, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij hadden in gehoorzaamheid aan zijn wil, aan zijn bevel, weer gevist en gevangen. Dat hebben wij tevoren met elkaar gesproken. Ook vanmorgen dus aan de dis ging het erom dat de mens niets heeft waarmee hij voor de Heere kan komen. Het is vruchteloos hoe de mens ook ploetert. Die weg is afgesneden door de zonde in het paradijs. En wat de mens ook probeert aan te wenden, het is vergeefse moeite, want in die weg blijft de hemel gesloten en dan is er geen verkwikking. En daarom zullen alle mensen verloren gaan die het zoeken in een weg van werken. Dan blijft dat koninkrijk der hemelen gesloten. En daarom is het gelukkig wanneer wij tot die ervaring komen, dat er in die weg voor ons geen raad is. En dat het een na het ander afgebroken wordt, zodat wij gans hulpeloos en ellendig worden. Want het gaat erom dat er plaats is voor het werk des Heren, voor de openbaring des Heren. Het gaat erom dat wij opmerken en dat wij het zien door het geloof in welke weg de Heren komt. En nu bleef hij achterwege toen de discipelen in de nood waren, want ze werkten nog. Er was nog geen plaats voor zijn werk. En zolang wij bezig zijn om te proberen om door gebed en smeking als waardigheid of door iets van de mens godig te dienen en hem aangenaam te zijn, dan blijft de hemeldeur gesloten en dan komt de Heere niet af. Maar we hebben er op gewezen vanmorgen, de discipelen waren op de juiste plaats. God had ze gebracht waar ze wezen moesten. Dat was in Galilea. En daar komt God, waar een mens zondaar is, niets meer dan zondaar. Want daar ligt zijn afkomst. En als dan die mens niet meer werken kan, dan komt de Heere om het geloof te werken. En dat doet hij hier door middel van een teken. Vandaar dat wij zeiden een opmerkelijk teken. God spreekt zo menigmaal. De Heer spreekt in ziekte en in voorspoed. En op zoveel rij wijze. Maar wij merken dat niet op. En daar ligt dus bij ons de fout. Dat terwijl de Heere voortdurend op allerlei wijze laat zien wat hij doet in de wereld, in de kerk, in onze gezinnen, in ons leven, dat het aan ons voorbij gaat. Geliefde, dat is het ergste. Want der Jezus heeft, toen hij rondwandelde op aarde, vele tekenen gedaan. Die spraken van zijn almacht en van zijn genade, van zijn heerschappij, kortom, die getuigden dat hij de middelaar was. En sommige discipelen, denk maar aan dat eerste wonder te Cana in Galilea. Dan lezen wij, toen de discipelen dat zagen, ze geloofden in hem. En na die tijd zijn er door het geloof, door de tekenen die Jezus deed, velen tot hem gekomen. Want zij zagen ze tekenen en ze geloofden in hem. Maar de meeste mensen, die zagen de tekenen wel, maar ze hebben daar niet de Heer in ontmoet. En dit is nu het gebrek in veler leven. Als de Heere spreekt door zijn woord en door zijn bemoeienissen, dat het niet opgemerkt wordt. En daarom, het gaat er, en dat is ook bij het avondmaal het geval, dat wij opmerken, want daar is ook een teken. En dat is het teken van brood en wijn. Zoals Jezus daar aan die zee van Tiberias sprak door vis te geven in dat visnet, veel vis, grote vis, terwijl de zee leeg was, want ze hadden daar gevist, dan is dat opmerkelijk, dat hij werkt wat een menselijke berekening onmogelijk was. En zo is het nu ook met het avondmaal, want dat avondmaal, dat wijst heen naar Christus lijden en sterven, naar wat hij volbracht heeft voor zondaren. En geliefde, die tekenen, die zijn er geweest vanmorgen. Het brood is gebroken, de beker is uitgegoten en rondgedeeld, er is gegeten, gedronken. En nu gaat het erom dat men van die tekenen opgeleid wordt tot hem die daarin zich afbeeldt. Dat is trouwens altijd zo, als de Heere het woord laat prediken, dan gaat het niet om de klanken die we horen, dan gaat het zelfs niet om de zinnen die uitgesproken worden, maar dan gaat het om de inhoud. En die inhoud spreekt van Christus. En zo moeten wij leren luisteren naar het woord. Wij moeten daardoor opgeleid worden tot hem. Hij is het die spreekt. En dat geldt nu met het avondmaal. We kunnen aanzitten en we kunnen een stukje brood gebruiken en een beetje wijn proeven. En daarmee is het af. Maar een opmerkelijk teken wordt het wanneer wij verstaan mogen. En daarmee kom ik weer tot de tekst. Als de Heer Jezus tot de zijne zegt, werpt het net aan de rechterzijde, ge zult vinden, dan brengt hij ze tot geloofsgehoorzaamheid. Dan is het bij hen niet maar zo van, nou ja, laten we het maar eens proberen. Maar dan ligt dat in hun hart, gebonden als ze worden aan een onbekende Jezus, dat ze moeten doen wat hij zegt. En zo gaan ze vissen en zo vangen ze vis. En die vis is het teken van hem die daar aan de oever staat. En wie staat daar aan de oever? Dat is Jezus. En wie is Jezus? Geliefde, wie is Jezus? Een mens? Ja. God, ja, wie is hij? Hij is de middelaar, de enige middelaar. De tussenpersoon tussen God en mens, de verzoener der zonden. Hij is het die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Hij is het die de hel zijn macht ontnomen heeft. Die arbeidt door zijn woord en door zijn geest. Wie het erom gaat dat hij de zijne, arbeiden en zichzelf openbaren. En dat hij nog, ook in onze dagen, doorgaat met zijn arbeid in de zaliging van zondaren. Daar staat hij aan de oever. Begrijpt u waarom wij deze dingen nu aan de hand van onze tekst naar voren brengen? Wij luisteren naar een dominee, die preekt mooi of minder mooi. En we kijken naar de bediening van het avondmaal of we zitten aan. En in de regel zegt dat zo weinig. Maar dan denk ik weer aan dat geval, aan die visvangst. Daar was nood, er was honger, er was alles tegen. En daar kwam hij. En dan gaat de kracht van hem uit. En dat is nu ook, geliefde, wanneer de Heere zijn woord gebruikt in het midden der gemeente, ook wanneer het avondmaal gebruikt, maar ook wanneer het woord tot de mens komt. Dan wil hij dat woord laten indalen in de harten. En dan die woorden die hij spreekt, dat zijn woorden des levens. En die woorden leiden heen terug naar hem. En daarom nogmaals, het gaat niet om de klanken, het gaat niet om de woorden, het gaat niet om de zinnen. Maar het gaat erom dat wij opgeleid worden tot hem die spreekt. Dat is Jezus aan de oever. Die zegt, mij is gegeven alle macht in hemel op aarde. Ik heb de sleutels van hel en van dood. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen, die altijd weer de zijne opzoekt. Geliefde, dat is het wonder, dat hij komt te rechter tijd, dat hij altijd weer komt en dat hij de zijne nooit vergeet. En u kunt ook Gods kinderen soms in wat God doet in hun leven, of in hun gezin, of onder welke omstandigheden, opmerken dat hij nog zijn bemoeienissen heeft. Denk eens aan Asaf, die had allerlei tegenheden. Hij zegt, het is veel te zwaar. Toen gaf God een onderwijs. En toen zag hij in die bemoeienissen des Heeren in de druk een teken van Gods liefde. En toen zegt die Heere, wat is u goed en aanbiddelijk. Ik zal me door u laten leiden. Het opmerken van het teken. En dit is principieel in ons leven. Geliefde, als wij dat niet opmerken, ja, dan moeten we onszelf afvragen hoe het nu met ons staat op reis naar de eeuwigheid. Want God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Daar staat in de oever, zo was hij vanmorgen, dacht ik, ook aan het avondmaal. Want dan spreekt hij. Dan gaat het om hem alleen. Dan lezen wij van de discipelen op een andere plaats en ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dan wordt hij alleen aanbiddelijk. Dan is er geen duisternis meer en geen strijd meer. Maar dan brengt de Heere de zijne op hun plaats. Nu, geliefde, dan moet u zelf maar de toepassing maken. Is u nu terecht aan het avondmaal geweest, ten onrechte afgebleven? Ach, ik denk dat in het algemeen genomen Gods kinderen altijd met schuld naar huis gaan. En dat ze moeten zeggen, ach, nou heeft de Heer weer gesproken en wie ben ik nu? Wie ben ik nu? Wie moest ik zijn? En wat breng ik ervan terecht? Maar toch is het dit, geliefde. Naarmate Jezus komt aan de oever van de zee, na een nacht van strijd en teleurstelling, des te meer waarde krijgt hij. Kan toch niet uitblijven? U al mijn liefde waardig, schatting. terwijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Nu, er waren 7 discipelen. Ze hadden er allemaal geweest moeten zijn. Ja, want die 4 hebben veel gemist. Waarom ze weggebleven zijn, weet ik niet. Maar als ze er geweest waren, hadden ze ook dat teken gezien. En had Jezus zich ook aan hen geopenbaard. En daar moet geen eens aan denken, met het oog op het avondmaal, maar ook met het oog op naar Gods huis gaan. En het betrachten van de middelen die God geeft in ons leven om hem te leren kennen. Geliefde, daar waar de Heere wonen wil. En ik heb er de nadruk op gelegd, de Heer heeft gezegd, naar Galilea, en daar waren ze. En daar komt hij. En misschien verkeert ge ook in Galilea. U begrijpt de beeldspraak ervan. En dat ge nu moet zeggen, en ik heb de Heere niet ontmoet. Dan zeg ik op grond van het woord, blijf dan maar in Galilea. En kom dan maar teleurgesteld uit met uw werk. En laat die nacht van beproeving maar over u heen gaan. Maar bedenk dat Jezus in de morgen aan de oever staat. En dat hij dan toont dat hij gedenkt. Wij hoeven nooit te denken dat hij niet van ons af weet. We hoeven nooit te denken dat hij niet tot ons spreekt. We hoeven nooit te denken dat wij niet zalig kunnen worden. Maar we moeten naar hem luisteren. Want die woorden spreken van hem. En als wij naar hem gaan luisteren op een rechte wijze, nu dan kan het niet uitblijven. Of hij openbaart zich. U begrijpt wat dat is, openbaren. Er staat ook, dit is de 3e keer dat Jezus zich als een discipel openbaarde. Hij was verborgen, maar hij ging zich openbaren. Als Heere. En dan wordt alles weer nieuw. Dan wordt alles weer waar. Dan gaat er weer licht op over het werk des Heeren. En dan is het te begrijpen dat juist Johannes, de apostel der liefde, het eerst merkt dat het de Heer is. Johannes had een bijzondere plaats bij Jezus. De discipel die Jezus lief had. Natuurlijk had Johannes ook Jezus lief. Maar zo staat het hier niet. Het staat hier zo, dat Jezus Johannes lief had. Had hij dan zijn andere discipelen niet lief? Nu, geliefde, ik kan die liefde niet uitbeelden met geen woorden. Ik kan er wel iets van ervaren in mijn leven, wat die liefde Gods in Christus is. Maar het uitspreken in woorden, dat is onmogelijk. Maar als je dan bedenkt dat die liefde van Christus tot al de zijnen, niet alleen tot dit 7-tal, maar tot al de zijne is geweest, een eeuwige liefde. We lezen zo, hij de zijne lief gehad tot het einde. Dat wil zeggen tot dat hoogtepunt, u kunt ook zeggen tot dat dieptepunt. Dat dieptepunt van Gethsemane en Golgotha, waar Jezus nederdaalt ter helle. Waar hij kermt in de verlatenheid, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Omdat hij de zijne zijn kerk lief heeft. Nu, wat is daarmee te vergelijken? Dit is aanbiddelijke, eeuwige, goddelijke liefde. Voor vijanden, voor doemwaardigen, voor onwaardigen, voor Galileërs. Maar hij gaat in hun nood heen. Dus als hij nu staat, de discipel die Jezus lief had, moet je niet denken, Jezus had die andere maar een klein beetje lief. Nee, maar er was toch een bijzondere band tussen Jezus en Johannes. Vandaar dat het ook de apostel der liefde is. U kunt het altijd weer gewaar worden in de brieven bijvoorbeeld van Johannes, ook in het evangelie. hoe hij nu vanuit het welbehagen Gods, de liefde Gods in Christus verklaart. En daarin eindigt: God is liefde. En dat is een eeuwige zee. Die is niet te meten. Niet in de lengte, niet in de breedte, niet in de diepte. Maar dat is een oceaan van de eeuwige liefde Gods, waaruit voortkomt zijn welbehagen om zondaren te behouden. En daarom geeft hij zichzelf over. Nu, geliefde, dan gaan we niet meer praten. Maar dan gaan we aanbidden. En dat ziet ge hier bij Johannes. Want we zeiden, het is een opmerkelijk teken. En die discipelen merken dat op. Vooral Johannes. Dus ze vangen vis, ze merken het. U hebt misschien ook wel eens gevist aan een lijntje of een hengel of wat. Maar dat is daar natuurlijk anders geweest. Maar ze merken het aan het water, ze merken het aan de simmen. Ze merken het aan het net, ze merken het aan het trekken van de boot. Er komt vis. Ze kunnen het net niet boven water halen, vanwege de menigte. En het schip kan niet verder haast. En dat is nu het teken dat de Heere gebruikt om Johannes indachtig te maken. En dan wordt hij dus van de vis opgeleid tot Jezus zelf. En dan spreekt die visvangst van wie Jezus is. Dan is het duister bij Johannes verdreven. En dan is Johannes nog niet bij Jezus. Want hij is nog aan boord van het scheepje. Maar dan ziet hij als het ware Jezus op de oever. En dan wordt zijn hart vervuld van hem als Heere. Hij heeft Jezus ontmoet als eerste discipel. Dat was toen Jezus pas van de verzoeking uit de woestijn kwam. En toen Johannes de Doper zei: zie het Lam Gods. Toen was Johannes uitgegaan met Andreas. En toen waren ze bij Jezus gebleven, de tiende uren. En later had Johannes veel in Jezus ontmoet, onder zijn woord gezeten. Maar daarna had hij Jezus moeten volgen naar Golgotha. En hij had in het graf geblikt. En had Jezus ontmoet in zijn opstandingskracht. En hij had in hem alles gevonden. De wegneming van zijn schuld, wat ik vanmorgen gezegd heb. Genade, barmhartigheid en vrede. Dat mocht Johannes daar in Jeruzalem ervaren. En daar in Galilea had hij weer geleefd in een donkere nacht. Maar als Jezus dan aan de oever staat en hij van die visvangst opgeleid wordt tot Jezus, dan is Jezus daar Heere, de overwinnaar van dood en graf. Zijn Heere, die hem gekocht heeft met zijn bloed. Zijn koning die hem regeert. Zijn een en zijn al. En dan wordt zijn hart vervuld. En dan gaat hij daarvan spreken. Nu geliefde, ach, dat was daar met Johannes daar aan die zee. Dat geeft God soms onder het woord in de eenzaamheid, dat avondmaal. We hoeven dat echt niet te beperken tot een bepaalde gelegenheid, maar de Heere staat menigmaal aan de oever. En dan geeft hij wel eens vangst, tekenen van zijn bemoeienissen. En dan worden ze opgeleid tot hem als Heere, de eeuwige, enige, aanbiddelijke. En dan moet Johannes zich uiten. Ja, dan spreekt hij Petrus aan. Waarom Petrus juist? Petrus was ook een van de discipelen die het dichtst bij Jezus leefde. Ja, u zegt, maar Petrus was toch gevallen? Ja, maar Petrus en Johannes en Jacobus, dat waren drie discipelen die met Jezus het meest gingen
de berg op, Gethsemane in en met andere gelegenheden waren het altijd weer drie discipelen geweest. En zo lagen er nauwe banden tussen Petrus en Johannes. En misschien was Petrus wel vlakbij Johannes. Kan zijn dat Petrus helemaal met de visvangst bezig was. Zo was Petrus immers, hè, vissen. En dat nu juist Johannes de aandacht van Petrus wil wekken, opdat Petrus nu ook van die visvangst opgeleid zou worden tot Jezus. En daarom spreekt hij hem aan. Nu mag Johannes het middel zijn in de hand des Heren. Een hand en een voet voor een ander. Dat geeft de Heren vaak voor zijn kinderen. Dat hij de een gebruikt om de ander tot licht te brengen. Want de Heer had gelijktijdig al die discipelen op dezelfde wijze als Johannes door dat teken kunnen brengen tot hem. Maar nee, de Heer doet dat hier door middel van Johannes. Die wordt hier een evangeliebode. Om dan te vertellen wie God voor hen is. Je kunt nooit beter werk doen dan vertellen wie God is voor jezelf. Dat doet Johannes hier. Het is de Heere. En dan in dat enkele woord geeft hij alles weer wat er in zijn hart leeft. Het is de Heere. De hele levensweg die Jezus met hem gegaan is. Maar diezelfde levensweg die de Heere ook met Petrus gegaan is en met al de zijnen. Het is de weg, al zijn de leidingen dan verschillend, die de Heere toch gaat met zijn volk. En nu laat de Heer door middel van de prediking en van het avondmaal en door de tekenen van zijn bemoeienissen altijd heen wijzen naar wie hij is. En daartoe gebruikt hij dan het woord en de middelen van anderen om altijd maar heen te wijzen naar hem als Heere. En in dat ene woord ligt dat alles. Want Johannes die is nog aan boord, maar met zijn hart is hij bij Jezus. En nu kunnen wij in ons werk zijn, straks moeten we weer gaan werken, en midden in de moeilijkheden zitten, want elk mens heeft zijn strijd, en dat er toch in ons hart leeft, hij is de Heer, en dat hij ons hart zo vervult. Dat we niet kunnen opgaan in de dingen van de tijd. Maar dat onze ziel uitgaat tot hem. Als de liefste, de schoonste van alle mensenkinderen. Op wiens lippen genade is uitgestort. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Nu dat is Johannes, zo reageert hij. Maar hij blijft bij de vis, want hij heeft zijn roeping te vervullen. Moeten we ook aan denken, want dat is de gewone gang. Dat ook al stemt God zijn kinderen hemels. En zo was het hier met Johannes, dat hij toch ook zijn taak hield. Want hij was aan het vissen op Jezus bevel. En dat werk moest tot een goed einde gebracht worden. Maar nu Petrus. Petrus horende dat het de Heere was. Ja, daar heb je Petrus weer. Die reageert altijd weer anders dan een ander. Eerst gaat hij helemaal in het vissen op. En hij ziet de vis, maar hij merkt het niet dat het vis gegeven is van Jezus. Zo kan het wezen ook met Gods kinderen, dat de Heere door zijn woord spreekt en dat het licht nog niet opgaat. Kan wezen dat de Heere rijkelijk zijn bemoeienis in het leven heeft en dat men het nog niet ziet. En daarom zeiden wij, de Heere gebruikt Johannes tot de hand en de voet. Want Simon Petrus, al heeft hij het verzondigd, dat Jezus weer tot hem komt. Daar heb je nu wat lief is. Als nu Petrus volvoerd had wat hij gezegd had, ik zal mijn leven voor u zetten, dan was er nog roem bij Petrus geweest. Maar nu heeft Petrus Jezus verloochend met een eed. Ik ken de mens niet. En nu heeft Petrus geleerd vrije genade. Toen Jezus teruggekomen. En toen heeft Jezus in de tekenen der nagelen laten zien. Petrus, nu hebt gij gezegd. Ik zal mijn leven voor u zetten. Gij hebt het niet gedaan, maar mijn naam verloochend. En nu heb ik mijn leven voor u gegeven. En zo was Jezus teruggekomen. En toen had die eeuwige liefde Gods hem omarmd. En zijn tranen gedroogd. En zo was Petrus terug in de discipelkring reeds op de opstandingsdag. En ook hier. Maar ja, zijn karakter verloochent hij niet. Petrus blijft Petrus. Dat is altijd zo. Ook in het leven. Moeten we rekening mee houden dat het ene kind van God anders reageert dan de ander. De natuur krijgt wel een knak. Maar komt altijd weer openbaar. Petrus was de spontane. Gelukkig maar dat hij het nu in een goede zin doet. Al had hij naar mijn gedachten bij de vissen moeten blijven. Blijkt wel uit het vervolg. Maar Petrus kon niet anders handelen. Want we lezen. En hij, Simon Petrus, horende dat het de Heere was. Let u erop dat er staat, horende dat het de Heere was. U kunt een boodschap van iemand krijgen, die waar is, en dat u bij uzelf denkt, zou het wel waar wezen. Niet waar? Zou Petrus nu ook deze uitroep van Johannes zo gehoord hebben, zegt nee. Want dan zou er gestaan hebben, Petrus horende dat Johannes zei het is de Heere. Maar er staat, Petrus horende dat het de Heere was. Geliefde, dat woord van Johannes dringt zo door tot de ziel van Petrus. Dat het is als het woord van God dat de Heere zelf door middel van Johannes spreekt. Om Petrus van die vissen heen te leiden. Naar Jezus zelf, horende dat het de Heere was. En zo komt Petrus dus indirect tot diezelfde wetenschap, geloofswetenschap, waartoe Johannes rechtstreeks gekomen is. Horende dat het de Heere was. Geliefde, in dat woord Heere ligt ook voor Petrus alles. En daarin ligt voor elk zondaar alles. Want neemt u die naam Jezus weg, dan is er geen zaligmaker. Maar neemt u die naam Heere weg, dan is hij er niet meer. Want in die naam Heere ligt opgesloten dat hij leeft tot in alle eeuwigheid, dat hij heerst en koning is over de zijne, en dat hij altijd weer komt met vrede. Daar staat hij aan de oever, de vredekoning, Emmanuel. Het is de Heere, de ziel van Peter zegt, Heere, en zijn ziel gaat naar hem uit. Is uw ziel wel eens naar hem uitgegaan? Waar gaat uw hart naar uit? Geliefde, dit staat vast naar het woord en naar de ervaring van Gods kinderen. Dat als hij het hart inwint, nu dan is er niets meer op aarde van waarde. U al mijn liefde waarde, schatten. Dan hebben ze alleen maar hem op het oog. Hem. En dan is te begrijpen dat Petrus met zijn karakter daadwerkelijk tonen gaat wie Jezus voor hem is. Want dan denkt hij niet meer eraan om nog wat mee te helpen bij die visvangst. Maar hij grijpt naar zijn visserskleed. Waarschijnlijk heeft hij natuurlijk nog wel enige kleding aan. Maar het is daar warm in het oosten en het is gemakkelijk. Als je hard werken moet, dat je zoveel mogelijk je kleding aflegt. Maar Petrus gevoelt het, zo kan hij niet tot Jezus uitgaan. En hij grijpt naar zijn visserskleed en hij omgodt zichzelf en hij springt overboord. In der tijd, dat was aan diezelfde zee gebeurd, toen was Jezus ook na een angstige nacht gekomen. Toen was het nog geen dag. En toen kenden ze Jezus niet en toen zei Jezus, vrees niet, ik ben het. En toen zei Petrus, Heere, als gij het zijt, gebied me tot u af te komen op het water. Maar nu wacht Petrus niet op een woord van Jezus om te komen. Maar de liefde trekt en drijft hem uit tot hem. En zo gaat Petrus naar Jezus toe. Hij springt overboord. Hij gaat zwemmend of wadend naar de oever in de richting van Jezus. En hij ziet hem alleen. Geliefde, een voorrecht wanneer wij door het woord des Heren heen geleid mogen worden naar hem. Wanneer wij door de bemoeienissen des Heren in ons leven heen geleid worden naar hem. En wanneer ook het avondmaal ons heen wijst naar hem. Dat onze ziel uitgaat naar hem alleen. Want daarin ligt toch maar het leven en de kracht en de blijdschap en de zaligheid. Dan hebt u niet meer nodig de wereld te dienen. Dan is de wereld de dood. En dan is het leven alleen maar daar waar Jezus is. Aan de oever van de zee van Tiberias. Hoe staat het, geliefde? We gaan straks weer naar huis. Ons vierde punt wacht nog. En dan vraagt het leven onze aandacht weer. En dan zijn we zo gemakkelijk deze zondag vergeten. Maar als het goed is, die discipelen hebben dat niet vergeten. Want 50, 60 jaar later, als Johannes zijn evangelie beschrijft, dan zegt hij, dit was de derde maal dat Jezus zijn discipelen verschenen is, als zijn discipelen zich geopenbaard heeft. Kun je nooit vergeten wat de Heere doet in je leven. Want dan vervult hij het hart. En dan wordt hij koning in het hart. En dan gaat hij regeren door woord en geest. En dan kan er ook wel een lofzang af. We willen zingen. Uit Psalm 98, het eerste vers, zingt een nieuw gezang den Heere. Die grote God die wonderen deed, zijn rechterhand vol sterkte neren, zijn heilige arm brocht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden, nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten toon gespreid. Psalm 98, het eerste vers.
Thank you.
Er blijven nog 6 discipelen aan boord. Johannes en Jacobus. En Nathanael. En Thomas. En nog 2 onbekenden. We zien hier, geliefde, dat niet alle handelen zoals Petrus. Hoewel wij gerust kunnen geloven dat het woord dat Johannes gesproken heeft ook door die andere gehoord is. Want je moet niet denken aan een oceaanstomer, maar aan een klein visserscheep. Ik denk nog een stuk kleiner dan dit kerkgebouw. En geloof maar dat die andere 5 het ook gehoord hebben wat Johannes zei. Het is de Heere. En dat ook bij die andere 5 datzelfde uitgewerkt is in het hart. Wat de herkenning van Jezus bij Johannes uitwerkte. Maar de reactie is anders. Gelukkig hebben deze 6 discipelen niet op dezelfde wijze gehandeld als Johannes. Weet je waarom? Dan was de vis verloren gegaan. En dan hadden ze zich om Jezus geschaard. En had Jezus gezegd, waar is de vis? Waar zijn mijn weldaden? Die had Jezus toch niet gegeven om weer aan het water prijs te geven. Het was toch een teken. En ze hadden de vis nog niet eens geteld. Ze hadden nog niet eens gezien hoe groot de weldadigheid was die de Heere bewezen had. En daarom, je moet niet denken dat zij minder liefde hadden. Maar zij waren gebonden aan de roeping, want Jezus had gezegd, ga heen en werp het net en ge zult vinden. En dat hadden ze gedaan en nu hadden ze gevonden. Niet om dat maar weer los te laten, maar om dat aan wal te brengen. En daarom zien wij dat de discipelen aan boord blijven. En dat zij proberen met het scheepje aan land te komen. Kon ook wel. Want ze waren omtrent 200 meter van de wal af. En het ging natuurlijk niet zo vlug. Want dat net, dat trok zwaar. Dat ging niet, dat hield tegen in het water. En daarom, ze moesten waarschijnlijk wel hard zich inspannen met roeien. Maar ze proberen toch om dat scheepje naar land te krijgen, naar de oever, daar waar Jezus is. En waar Petrus misschien al bij Jezus gekomen is, daar ligt hij op de knieën voor Jezus. Stel ik me voor. Misschien gaat het met Petrus ook nog niet eens zo voorspoedig. Diep water misschien moeilijk, maar in elk geval die andere 6, ze doen ook hun best met het scheepje. Achter zich slepende het net met de vissen. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Die vis moet aan land gebracht worden. Zal nog heel wat inspanning vragen. Daar moet Petrus ook bij helpen. En dan moeten ze straks, als ze gekomen zijn, gezamenlijk dat net trekken op land. De Heer Jezus wil dat zelf. En dan moeten ze de vissen tellen. En dan moeten ze constateren hoeveel er zijn en hoe groot ze zijn. En dat het net niet scheurt. En dan moeten ze echt in oogenschouw nemen wat Jezus hen geschonken heeft uit die onvruchtbare zee. Die nu een zee is, die spreekt van zijn genade en ontferming. En zo gaan de discipelen dus naar land. En zo komen ze aan land. En zo trekken ze het visnet aan de oever op het strand. En zo krijgen ze gelegenheid ook met Petrus, die moet er ook bij helpen. Om nu gezamenlijk de vangst na te speuren. En in manden te doen, want dat hebben ze natuurlijk ook niet op de oever gelaten. Maar ze hebben die vis te gelden gemaakt, want straks, ze moesten toch leven. En dan in de middelijke weg hebben ze nu weer wat geld, opdat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar het gaat om het teken. Jezus zegt, nu zal ik uit een ledige zee halen vis tot uw verzadiging en verkwikking. Dan zal ik tonen wie ik ben. Nu Jezus staat erbij. En de discipelen tellen en ze zien, ze aanschouwen en ze eindigen in verwondering. 853, ja, dat is een heel getal. Hoeveel pond er geweest is, ik weet dat niet, maar het is wel heel belangrijk geweest. En nu zijn elk van die vissen bewijzen van de bemoeienissen des Heren. Gaat in zekere zin niet precies om dat getal, daar moet je niets van maken. Maar het gaat er wel om dat de discipelen het precies geteld hebben. En dat Johannes na 50, 60 jaar dat getal nog niet vergeten is. Het waren er zoveel. 153, net is niet gescheurd. En nu hebben we vanmorgen gewezen op 3 weldaden, 3 vissen. Genade, barmhartigheid, vrede. Die zaten daar ook in dat visnet. Maar er zaten nog veel meer vissen in. Als ze dat net in het water gelaten hadden, dan hadden ze dat niet kunnen opmerken. Maar de vis wordt aan land gebracht. En dan kunnen ze al die vissen nader zien. En zo moet je dat nu zien, geliefde, in het leven der genade, wat de Heere de zijne schenkt en wat hij tentoonstelt in het avondmaal en wat de Heere voortdurend laat prediken. Nu, dat is een teken van wat hij uit die zee van vrije genade aan de zijne wil schenken. En dan moeten ze daarmee bij hem komen. Niet om aan die gaven genoeg te hebben, maar om van die gaven opgeleid te worden tot die gever. En als ge dan zo de bemoeienissen des Heren moogt zien, en ieder in zijn leven, en nu spreek ik natuurlijk tot kinderen Gods, want die waren daar, dan mogen zij in die vis als het ware zien wat de Heere in elk van die vissen tot hen spreekt. Om nu al de bemoeienissen des Heren in hun leven op te merken. Ik kan wel een paar dingen noemen, maar waar zal ik eindigen? Het begin is de eeuwige liefde Gods. Daar heb je al genoeg. De leiding Gods in het leven, naar zijn wijsheid en in zijn getrouwheid. Nu, geliefde, dan word je al oversteld. En als je dan denkt aan de vertroostingen die de Heere geeft, aan de ondersteuningen in zijn genade, kortom, aan alles wat de Heere de zijne telkenmale weer openbaart. Als de Heere, ook in de teken van zijn bemoeienissen, als hij bijstaat in donkere nachten, als hij de nevelen doet opklaren, als hij zegt, ziet, hier ben ik. Nu, geliefde, dan is dat strand vol met vissen. En dan wordt ge van die vis opgeleid tot hem, die daar aan de oever staat, uit wie dat alles voortvloeit. Want dat heeft Jezus verworven voor de zijne. En dan mogen zij daarvan genieten, de vruchten van zijn arbeid. En dan mogen ze eindigen in hem. En dan zijn ze daar een poos bij hem, geliefde. En dan gaat Jezus zichzelf weer verklaren. En dan maakt hij het wel. En dan gaat hij straks weer heen. Maar dan hebben ze weer teerkost op de weg. En dan gaan ze verder. En iegelijk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Maar ze hebben nog een taak in het leven. Om de deugde Gods te verkondigen. Om in het evangelie te arbeiden. Opdat ook anderen door hun arbeid in hem geloven zouden. En zo geeft de Heer zijn woord. En ook het avondmaal. En zo verklaart hij zich aan de zijne. Opdat ze zijn woord maar door zouden geven. Want er zijn nog zoveel onbekeerde mensen, jongeren en ouderen. Geliefde, hij sterkt zijn volk. En hij maakt het wel. En als we hier dit vandaag hebben mogen ervaren, ook aan de dis. Nu geliefde, dan wordt dat een Bethel, een huis Gods. En dan zeg in uw hart, Heer, nu kan ik weer verder, leven weer in. Nu ervaar ik weer dat gij met me zijt. Nu vergezelt gij mij door uw kracht. Nu zijt gij de getrouwe. En zo, geliefde, wil de Heer voortdurend door middel van zijn woord arbeiden, opdat hij zijn kerk bouwe. Hij, de Heer, die overschaduwt en die bewaart. En die ze leidt naar zijn raad. En die ze eenmaal brengt aan de oever der eeuwigheid. En dan worden al die vissen, maak even dat beeld weer aangrijpen. Gebruikt, opdat zij daar van al die weldadigheden en leidingen, die beproevingen en wederwaardigheden opgeleid worden tot hem, die dan eeuwig Heere zal zijn. Eeuwig. Geliefde, dan gaat hij niet meer weg. En dan gaan ze niet meer de strijd in. Maar dan mogen ze eeuwig bij hem zijn. Dan komen ze thuis. Gelukkig volk, niet waar? Zijt ge niet jaloers? Ik zou zeggen, ach, als we onbekeerd zijn, moesten wij toch jaloers worden op dat volk van God. Jongelui. De wereld stelt teleur, echt, kan niet anders. Maar God stelt nooit teleur. Er is nog nooit een geweest, ook jonge mensen niet, die toen tot bekering kwamen in de jeugd, die zeiden, ach wat erg. Maar die door genade mochten zien wie God voor hen was. En daarom zoekt de Heere in je jeugd. En de Heere werpt het net uit. En hij doet nog vangen. En hij wil dat wij ook het net uitwerpen aan de rechterzijde door het geloof. Daar is een belofte aan verbonden. En daarom zoekt de Heere en kinderen van God. Ge zijt altijd weer ontrouw. Maar hij blijft dezelfde. En zijn bemoeienissen zijn vele. En als ge uitgeteerd zijt, komt hij aan de oever om uw ziel te verkwikken na een donkere nacht en het einde van uw leven, dan gaat het licht op, een eeuwige morgen waarop geen nacht meer volgt. En dan zal de Heer een eeuwig licht zijn en dan zult ge hem mogen aanschouwen en zijn eeuwige liefde mogen ervaren. Gods kinderen die thuiskomen, die zijn gelukkig. Want hun blijdschap wordt dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt tot het hoogste toppunt verheven. En daarom, de kerk heeft uitzicht. En de Heere vervult zijn woord. Ziet, hier ben ik. Ik ben de Heere. De Heere alleen. Amen. Heere, laten wij als vrucht van deze prediking, als nabetrachting op het avondmaal, u erkennen mogen met de begeerte dat gij er wat van laat beklijven in ons hart, opdat wij u mochten zoeken. Bij aanvang, we denken aan de kinderen, aan de jonge lui. Heer, het is een gunnend goed. En het is toch eigenlijk erg en onbegrijpelijk wanneer wij geen lust hebben om u te vrezen wanneer de wereld meer trekt dan u. Wanneer zijt gij machtig, Heere, om een opmerkzaam hart te geven. Dat heb ge gegeven aan de discipelen. En dat doet ge telkenmale bij uw kinderen. Wilt dat ook onze jeugd geven, opdat ge hun harten moogt inwinnen. En laat dat dan hun leven mogen sieren, dat ze u zoeken. Heere, zegen uw kinderen. Gedenk alle die u niet kennen. Ach, trek ze nog met koorden, uw verliefde. We mochten hier vandaag met dit volk op en uit ingaan. Gedenk ze, zegen de broeders die mogen dienen. Heere, geef liefde onderling. Geef getrouwheid, afhankelijkheid en alles wat nodig is. En ga dan nu met ons naar huis. Wil ons gedenken morgen en ieder in de arbeid, in alle omstandigheden. En wil gij dan nog zegenend gedenken in uw grote goedheid en ontferming. Heb dank voor uw ondersteuning, Heere. Gij hebt het wel gemaakt, wil het zondige vergeven en ons zo verhoren om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Aanstaande zondag, zo neer wil, zal Domi van Zorgen van Schiedam voorgaan, 's morgens 10 uur. En s'avonds 6 uur en woensdagavond om 8 uur zal er mannenvereniging zijn. En dan dinsdagmiddag om 3 uur zal er huwelijksbevestiging zijn van Jan van den Berg en Betsy Beverlo. Dat gebeurt hier in dit kerkgebouw, maar namens de Christelijke Kerk van Utrecht Noord, dominee Heerma zal dit huwelijk bevestigen. U is natuurlijk van harte welkom. Wij zingen samen Psalm 97, vers 7. zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.